Put on mu his sense of location. Het is goed om jullie samen hier te hebben. Het is altijd goed om naar het huis van de Heer te komen. Hè? Ik bedoel, ja, sommigen kunnen niet fysiek hier aanwezig zijn, ze zijn via Zoom. Maar het is altijd beter om het live mee te maken. Het is alsof je naar je favoriete sportmatch kijkt. Of het zijn dat nu voetbal is, een EK-match of weet ik veel wat. En je kan thuis zitten te kijken, alleen in je living. Maar het is toch anders wanneer dat je samenkomt met anderen om naar een groot scherm te kijken. Mm. Ik weet, als we afspreken in school, en we hebben dat in school met collega's zo afgesproken. Iets een beetje draaien. Dan is er altijd heel veel sfeer en ambiance. Hè? Mm. Gewoon een gezelligheid van mensen te samen. Interactie, communicatie.
Je kan je veel beter volgen ook.
Je volgt beter, je hebt meer feedback. Mm-hmm. Je ziet aan de mensen, er is ergens iets dat ik wat trager moet gaan. Mm-hmm. Je moet misschien hier wat meer over zeggen, of als er vragen zijn, je kan direct antwoord geven natuurlijk. Maar we waren in Hebreeën hoofdstuk 8, daar wou ik vorige week aan beginnen. Ja, maar we zijn er eigenlijk nooit aan begonnen, dat is niet erg. We hebben tijd genoeg. Zolang dat de Heer terugkomt, kunnen we nog veel zien. Nog veel zaken die we kunnen leren in het woord van God. Ik ga ook eventjes mijn ISO bovenhalen, want ik heb een andere vertaling.
Dus,
ja, het is van zo. En het staat op. Ja, de temp staat af. Weet je wat, ik zal jullie microfoontjes zal ik opzetten, zodat jullie ook iets kunnen zeggen. Amen. Wie van jullie wil ons groeten? Ja.
Hallo.
Allemaal. Goedenavond iedereen.
Dag Johanna. Amen. Is dat Johanna? Goedenavond. Emmanuel, alles goed kinder in Delfzijl?
Ja, we zijn al terug in Malle.
Oh, we zijn al terug in Malle.
Yes.
Ah, pas gearriveerd.
Ja, niet zo lang geleden.
Ah, oké. Okay. Ah, maar dat is tof dat je mee kan. Groetjes aan de zusters.
Zou ik doen.
Lea, Rebecca, amen. We gaan naar Hebreeën. Zuster Hanna, wil je even gebed openen voor deze Bijbelstudie?
Dank u, Heer, dat we hier samen kunnen zijn om uw woord te bestuderen, Heer. Wilt u de Bijbelstudie zegenen, Heer? Ik bid dat we dit mogen bijleren en dat we het in de praktijk mogen opzetten. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Inderdaad. Dus, weet jullie nog waar het boek van Hebreeën over gaat? Want we zijn bijna aan het einde toe. Maar het is altijd goed om even samen te vatten. Om even weer op een rijtje te zetten, vooraleer dat we in hoofdstuk 8, 9 en 10 gaan zitten. Weet je nog naar wie dat het werd geschreven?
Om de hoge priesters.
Ja, tegen met hoge priesters te maken, inderdaad. Ja,
de Joden.
Ja, de Joden. Geschreven naar Joden. Wat voor type Joden? Joodse christenen.
Joodse christenen, ja.
Ja, ja, just, ja. Het is niet geschreven naar echte Joodse gelovigen. Het kan ook van toepassing zijn voor Joodse gelovigen, dat is zeer zeker, want het spreekt heel veel over het Oude Testament. En het maakt eigenlijk het hele boek van Hebreeën, wie dat ook heeft geschreven weet niet zeker, de meesten denken dat het Paulus is, we kunnen er niet zeker van zijn. Maar hij was in ieder geval heel goed in de oude geschriften, voor hun waren dat de geschriften. Voor ons is dat nu oud, maar zij hadden nog geen Nieuwe Testament samengebonden. Maar het is inderdaad dus naar Joodse christenen of christenen die met een Joodse achtergrond hadden. En weet je nog het gevaar of de verleiding waarmee dat ze de kamp hadden?
Om terug te gaan naar het Oude Testament.
Ja, om terug te gaan naar de oude zaken, want de tempel stond er nog. Hè. De tempel stond er nog, dat was een erkende godsdienst door de Romeinen. Dat was de jaren 60 waarin dat het werd geschreven en vervolging naar christenen werd hoger en hoger. Ja. Je kon niet zomaar op straat beleiden dat je christen was zonder een of ander gevolg daaraan te krijgen. Wow. Ja? Dat was wel serieus. Dat is niet zoals vandaag, dat je wordt uitgelachen. Maar dan werd er letterlijk stenen naar je hoofd gegooid. En dus de christenen dachten, wat is er met Jezus zijn belofte? Die tempel staat er nog altijd. Hè? Had voorspeld dat hij ging terugkomen. Had voorspeld dat wij gingen evangeliseren over heel de wereld. En er gebeurt precies maar niks. En die Joden zijn maar aan het winnen. Ze zijn ons aan het, moet ik zeggen, onze mond aan het snoeren. Ze maken ons dood, letterlijk soms. Hè? Hoe zit dat hier? En deze brief is geschreven naar die mensen die terug zaten, die aan het denken waren, misschien moet ik terug Jood worden. Misschien moet ik terug naar de wet gaan. Misschien moet ik daarna terug gaan, dan ben ik veilig. En dus dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 1, en hij legt in verschillende hoofdstukken uit, dat Jezus, dat je die niet mag verloochenen. Eens dat je die hebt aangenomen, moet je oppassen, want Jezus is het enigste offer. Jezus is de enigste redding. En als je Jezus weerlegt, als je Jezus neerlegt, en je ruilt die in voor iets anders, wat het ook mogen zijn, dan is er geen offer voor zonde meer mogelijk. Want het enige offer is Jezus.
Ja?
En dan begint hij uit te leggen, je weet het misschien nog, ik denk dat we drie dingen al hebben gezien. Dat Jezus groter is en beter. Weet je nog wat het eerste was?
Van de engelen.
Ja. Jezus is groter dan engelen. Ja, dat was in die tijd bij de Joodse godsdienst belangrijk, engelen en zo verder. Jezus is groter. Het tweede was? Weet je nog wat was?
De hoge priester.
Ja, de sterren. Ah. Ja. 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 Tweede was, wie was de gever van de wet? Wie heeft de wet aan het volk? Ja, Mozes. Ja, ja. Jezus is groter dan Mozes. Dat was zeker een big deal voor de Joodse geloof. En Mozes was de wetgever, de bemiddelaar tussen hun en God. Dat was Mozes die tussen beiden stond. Die op de berg ging. Die daar de 10 geboden moest gaan halen. Want het volk wou niet en durfde niet. Omwille van dat vuur en de donder en de bliksem. Toch zegt de schrijver, Jezus is groter. Want hij is, Jezus is niet alleen de architect van het huis, hij is de bouwer van het huis, hij is het huis zelf.
Oh.
Hij is het huis zelf, hij is het lichaam van Christus. Hij is degene die eigenlijk een nieuwe bouwwerk is, waar we allemaal deel uit van gemaakt, de nieuwe tempel. Ja? En dan hebben we inderdaad de derde, zoals Hanna heeft gezegd, hij is groter dan de priester. He, want zijn priesterschap, wat was dat priesterschap weer? Dat is geen priesterschap naar het geslacht van Aaron, maar naar Melchizedek.
Ja.
Ja, en dan bewijst hij dat met Psalm 110. En hij zegt dat God had geprofiteerd dat er een Messias ging komen, die de rol ging uitvoeren van koning en van priester. Naar het voorbeeld van Melchizedek. En we hebben toen gezien in Melchizedek dat er een figuur was in de tijd van Abraham, die zowel koning en priester was. En dat is niet zoals de priesterschap naar het geslacht van Aaron. Want daar moest telkens een familielid, als hij dan stierf, moest dan een familielid overpakken. Maar die mochten geen koning zijn en priester tegelijkertijd. De koning was voor het geslacht van Juda. De priesters voor het geslacht van Aaron. En die priesters die gingen dood en die waren niet perfect. En die maakten fouten en die waren corrupt met tijden. Lees maar in het Oude Testament. Je zult vele momenten zien dat de priesters corrupt waren. Zelfs de eredienst naar Yahweh toe wisselde met de eredienst naar valse goden toe. Maar nu hebben we een priester, prijs de Heer. En daarmee begint hoofdstuk 8, vers 1. Het zegt, de kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben, hoofdstuk 8, vers 1, die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in een ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Oké. En zegt hier, deze hoge priester heeft plaatsgenomen, is in andere letterlijke vertalingen, is gezeten in hemelse sferen aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. Nu, wat wil dat zeggen? Want niemand van die andere hoge priesters, die letterlijke hoge priesters, was gezeten aan de rechterhand van Gods majesteit. Ja? Zij konden wel in de aanwezigheid van Gods majesteit binnenkomen. Weet je wanneer? Zij konden in de aanwezigheid van de glorie van God, konden zij, de hoogpriester, hè? Ja, wel, één keer op een jaar, hè? Eén keer op een jaar, dat was niet alledaags. De alledaagse offers, zoals broeder Emmanuel heeft uitgelegd, moesten naar het altaar worden gebracht en de priesters moesten dat dan erop smijten, moesten daarvan eten. En je moet daar nog een vervolg op breien, broeder Emmanuel. Dat was interessant. Die verschillende offers, zondeoffer, dankoffer,
brandoffer
inderdaad. Verzoeningsoffer, inderdaad. Goh, je had verschillen.
Ja, ik dacht een stuk of negen.
Ja, en het was in ieder geval veel offeren. Mm-hmm. Als je dan een kleine had, die geboren was, moest je ook weer een offer brengen. Mm-hmm. Ja, en als je wat armer was, was dat iets minder waard, een duif, zoals in het geval van Jezus. En Jozef en Maria hadden niet zoveel. Anders moest het een ander, ja, zoiets. Maar het moest altijd smetteloos zijn.
Ja.
Met andere woorden, heel dat offersysteem, dat kostte wel wat geld. We denken altijd, zeg die fariseers, die waren zo reticistisch. Die waren zo in de tijd van Jezus. Hè? Die waren zo gebrand op het vervullen van de wet. En die maakten extra wetten bovenop de wet. Om er zeker van te zijn dat we de wet niet gaan overtreden. Hè? Dus als de wet zegt, hey, je mag niet werken op de Sabbat. En gaan wij bepalen, de fariseers, wat werken is.
Ja.
Ja? En we gaan ervoor zorgen dat je zeker niet gaat werken. Dus met andere woorden, je kan niks doen. Je mocht zelfs geen stoel oppakken. Ja, je mocht geen stoel oppakken. Je mocht zelfs een vrouw, en dit staat in die hun... ze hebben zo'n apart boekje, ik ben de naam van dat boekje vergeten. Het boekje is een heel boek. Van de interpretatie van de wet, daarvan boeken over geschreven. Hè?
Talmud.
Talmud, dankjewel.
Ja.
Talmud.
Ja,
dat is zoals de catechese van de katholiek. Hè? Ja, en je hebt daar verschillende volumes. En die werd uitgebreider en uitgebreider. Allemaal met meningen over interpretatie van de wet. Wat is reinheid? En wanneer ben je onrein? Wanneer ben je in contact gekomen met bloed? Wanneer je in contact gekomen bent met een dode, wanneer Sabbatregels, allemaal. Een vrouw mocht bijvoorbeeld, in de Talmud staat er beschreven, een vrouw mocht niet in een weerspiegeling kijken van haarzelf.
Dat een toevoeging is.
Ja, dat is een toevoeging. Ja, dat is niet, dat sta je hier mee, hè.
Dat is hun interpretatie.
Ja, dat is hun extra Bijbelse interpretatie. En dat waren wetten die golden in die tijd. Jezus was daar kwaad op, want ze zegt, je maakt voor de mensen nog moeilijker om tot God te komen met al uw regels. Maar dus een vrouw mocht niet in een weerspiegeling kijken, want de gedachte was, moest een vrouw in een weerspiegeling kijken, ja, en ze had lange haren, en ze ziet dat er ergens een haar grijs slecht is, zou ze geneigd zijn om het uit te trekken. En uittrekken, dat is zoals oogsten op een veld. En dat is werken. En werken is niet toegestaan. Dus we gaan maar voorkomen dat ze niet gaan werken. Dus je mocht niet in een spiegel kijken. Je mocht geen stoel... Op de Sabbat werd dat allemaal verwijderd. Hè. Stoelen mocht je niet verplaatsen. Je mocht ze niet oppakken, want dat zijn lasten verplaatsen. Lasten verplaatsen is werken. Je mocht ze ook niet slepen over de grond. Want als je ze sleept over de grond, dan maak je zo riggeltjes met de poten. En riggeltjes met de poten, dat is gultjes maken voor zaadjes in te leggen. Dus dat gaan we ook niet doen. Ja, dus... Maar ze waren zo echt gefocust, want ze waren 70 jaar in ballingschap geweest. Mm-hmm. Omdat ze de wet niet hadden gehoorzaamd. Mm-hmm. In 600 voor Christus.
Ja.
Nu dat ze eruit zijn gekomen, zijn ze helemaal de andere kant op gelopen. Dan zeggen ze, we gaan zeker zijn dat we God niet gaan affronteren. Ja. En zo was de ene wet bovenop de andere. Nu, waar ben ik dan nu weer? Ah ja, dus die offer, en de reden waarom dat ze ook deden is, omdat als ze altijd die offers moesten brengen als ze zondigen, dat kost veel geld. Ja? Dus we kunnen maar beter ervoor zorgen dat we niet zondigen. En dat we ons strikt houden, maar het werd om een duur een heel grote religie, een traditie en het ging meer gefocust op uiterlijke schijn. Het proper maken van de buitenkant van de cup, hoe zeg je dat, van de beker, in plaats van de binnenkant. En dat kwam Jezus dus veranderen. Want het was voorspeld in het Oude Testament, in Jeremia 31, anders gebied al naartoe, dat er een nieuw verbond ging komen, die geschreven ging worden, niet op stenen, maar op de harten van mensen. Zodat iedereen de Heere God op een persoonlijke manier ging leren kennen. Ja? Dat was dus voorspeld en dat kwam Jezus dus brengen. Dus al die offers, ja, je moet maar denken, hè, als je van alles verkeerd doet, en je wilt nog in de tempel komen, je wilt nog in de synagoge komen, je wilt nog in het volk, onder het volk komen, want als je had gezondigd, hè, was je onrein, als je onrein, bijvoorbeeld, je had iets aangeraakt dat niet mocht, iets doods, een vrouw die er bloedingen had, bijvoorbeeld, zou ik in de wet. Dus voor hun was het, als jij bloedingen had, als je onrein bent, moest jij roepen dat je onrein waart. Ja? Zo van die zaken om anderen te waarschuwen.
Ja.
Om er in een wijde boog rond te gaan. Dus kan je al voorstellen, ten tijde van Jezus, hoe dat mensen werden gestigmatiseerd. Hoe dat zij onder schaamte en sociale druk leefden. Je kan het niet voorstellen, maar wat je wel kan doen, ik ben terug naar de Chosen aan het kijken, of seizoen 3. Ken je dat wel? Heb je daar al eens naartoe gekeken?
Ja. Ik heb gekeken, maar ik ben niet verder geraakt.
Ah, ja, ik was tot aan 2 en nu ben ik 3 aan het bekijken. Ik heb terug een interesse gekregen, want ik heb het ook 3 jaar niet bekeken. Hè? Maar nu ging het gisteren over, ik heb gisteren aflevering 6 of 7. Het ging over de vrouw met het bloedprobleem, Matthäus 11. Hè?
Ja, die aan de jas van de mantel van Jezus trok.
Als ik zijn kleren maar kon aanraken.
Ja, ja, ja.
Het was heel interessant hoe dat in beeld werd gebracht. En ook de context en de cultuur daar rond werd heel goed beschreven. Die vrouw die een bloedprobleem had, die werd niet alleen tijdens deze aflevering in beeld gebracht, maar reeds 2 afleveringen daarvoor, omdat je dan een achtergrondverhaal hebt.
Ja.
Dan heb je iets waar je jezelf mee kunt vergelijken en dan is een emotionele impact ook groot. Want natuurlijk, als wij dat lezen, of we doen een preek erover, of we beelden het uit, je kan maar tot een zeker niveau in die mensen hun schoenen staan. Als je het natuurlijk op beeld ziet, met achtergrondmuziek en het wordt allemaal mooi ingekleurd en geacteerd, dan heeft dat nog een grotere impact. Nu, je moet wel oppassen, dit alleen is het evangelie. En zij baseren een groot deel van hetgeen dat ze zeggen, en de Jezus die spreekt heel veel, hetgeen dat hem zegt, komt gewoon in het evangelie voor. Hè? Soms letterlijk, woord voor woord. En het integreert mij dan wel om te gaan checken, oh ja, die vrouw, waar stond dat weer? Dan ga ik eens lezen. Eens zien welk deel van het verhaal dat ze juist hebben gebruikt. En dan zie je, ze hebben er goed over nagedacht. Ze hebben ook delen van Marcus meegenomen, waar ook het verhaal staat. Ze hebben de scène waar iedereen zit te drukken op Jezus, onderweg naar Jairus, de synagogeleider. Die hebben ze ook in beeld gebracht, die zijn dochter was gestorven of was ziek. Hebben ze heel goed in beeld gebracht. Maar dan vooral, en dat integreerde mij wel, achteraf, nadat die vrouw Jezus had aangeraakt, wat volgens de wet, de wet van de fariseërs, mocht andere mensen niet aanraken. Want dan werden die ook onrein. Als die onrein werden, moest jij je 7 dagen afzonderen van de gemeenschap. Dat is niet leuk. Dus die vrouw zat daar te vroeten door die menigte, die heeft waarschijnlijk 10 mensen aangeraakt, heeft Jezus haar kleren aangeraakt, volgens de fariseërs was ze al te veel. Letterlijke interpretatie van de wet maakte daardoor Jezus niet onrein, want zij heeft Jezus niet aangeraakt, alleen zijn vel. Hè? Alleen de dingen. En ze zei dan, ik heb alleen zijn kleren. Dan stond daar een fariseer ernaast. En Ze heeft jou onrein gemaakt en hoe kan dat? En dat was een heel discussie. Ik vond het heel interessant om te zien hoe Jezus erop reageerde. Maar Jezus ging veel in de clinch met de fariseers. En vooral hun interpretatie van de wet. Hoe zijn we daarop gekomen? Hoge priester. Ja. moment, ik geef even mijn kapbuifel.
Die Jairus, is dat die Romeinse soldaat die daar Jezus zo gezegd kan zeggen dat een...
Nee, dat is nog een ander.
Ah, dat is nog een ander.
Ja, dat is nog iemand anders waarover dat ik heb. Jezus Jairus, wiens kleine meisje, 12 jaar oud, lang, was ziek. Uh-huh. En dat was een leider van de synagoge.
Ah ja, oké.
Wat ik ook interessant vind, ze hebben zijn verhaal ook goed. Want wij lezen, wij zien alleen, ja, leider van de synagoge, Jairus. En alleen Marcus noteert de naam, dat is alles. En meer weten we er niet over. Maar dat interesseert mij wel, want bijvoorbeeld, niet iedereen was tegen Jezus. Dus de synagogeleiders, fariseers, wetsgeleerden, die waren meestal allemaal één clubje. En die hebben heel hard hun best gedaan om Jezus op te ruimen. Maar er waren er ook een paar bij die geloof hadden. Want ze
Nicodemus ook.
Voilà.
Ja.
Nicodemus ook.
Ja.
En die Jairus had zoveel geloof in Jezus, dat hem naar Jezus toe ging om hem te vragen of hem langskwam voor zijn zieke dochter te genezen. Dit was op straffen van die andere fariseers die tegen Jezus was, hè, moesten ze natuurlijk zien dat, hé, waarom gaat hij met Jezus? Maar wij hebben Jezus afgeschreven als een valse rabbi. Een valse leraar.
Ze dachten dat ze meer konden en meer wisten dan Jezus. Hè. Jezus had dan zogezegd geen schone gedaan, dus hij was een arme mens.
Ja.
Dus hij kon zogezegd niks weten, geen als zij wel wisten.
Dat is waar.
Hè, maar ze, om een duur wisten ze wel dat Jezus boven hen stond ergens geweest.
Van zijn, omwille van zijn tekenen, mirakelen en zijn werken, hij deed het allemaal. Door de kracht van de Heilige Geest. En zelfs dat hebben ze...
Ja, besefte dat niet. Eigenlijk ook zo
verblind.
Ja,
verblind door hebzucht, machtspositie en een verkeerde interpretatie van de komende Messias ook.
Ja.
Ze hadden een gedacht van de Messias die komt om ons koninkrijk te herstellen van de Romeinen. En Jezus paste niet in dat plaatje. Maar hij kwam dus eigenlijk om een nieuw koninkrijk, een hemels koninkrijk, nieuw priesterschap. En alles wat de Joden deden, en ik kom terug naar de hoge priester, alles wat de Joden deden in het tempel, in het tabernakel, was zoals het boek van Hebreeën noemt, vanaf hoofdstuk 9, was een voorafschaduwing van de hemelse zaak. Dus je hebt iets op aarde, maar hetgeen dat op aarde staat... Tabernakel, tempel en zoals broeder Emmanuel allemaal heeft uitgelegd met het altaar en dan gaan we in het heilige en dan in het heilige der heiligen en met de tafel, met de reukwerken en de broden. Dat waren allemaal zaken op aarde die moesten wijzen naar iets dat vanuit de hemel ging komen, iets dat in de hemel is. Het geestelijke dat uiteindelijk ging komen waar Jezus is. Ja? En hogepriester. Dus er was er maar één die er binnen mocht, hè, één keer op een jaar, in de Heilige der Heiligen, in de aanwezigheid van God. Maar nu staat er, laten we teruggaan naar hoofdstuk 8, Hebreeën. Jezus, hogepriester, die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. Nu, wat valt er u op? Letterlijk, wil jij eens lezen in uw vertaling? Vers 1.
De kern van mijn betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben. Eén die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit.
Oké, dat is een beetje zelf. Plaatsgenomen of is gezeten. Hè? Gezeten. En wel, wat opvalt is dat hij is gezeten. Gezeten. De hoge priester in de tempel, die kon nergens zitten. In aanwezigheid van God. Die kon nergens zitten in het tabernakel, in het heilige der heiligen of in het heilige. Er was nergens een plaats waar zij konden rusten en zitten. Met andere woorden, Ze moesten constant recht staan en werken, want hun job was nooit gedaan. Hun werk was constant. Dus als hij ene keer was binnen geweest en hij deed zijn ding met het bloed van die twee, van die bokken, dat hij op het dingen moest kappen, op de ark des verbonds. En dan mocht hij in aanwezigheid voorkomen, moest hij eruit en dan was het goed voor een jaar. Volgend jaar moesten ze het weer doen. En hier staat dat we een hebben die in de hemel heeft plaatsgenomen, is gezeten. Met andere woorden, hij heeft het werk gedaan, het is nu voltooid en ik kan gaan zitten. Amen. Jezus hoeft niet opnieuw en opnieuw en opnieuw te sterven. Nee. Jezus moet niet opnieuw worden gekruisigd en geofferd. Dat is wat hij in hoofdstuk 8 wil eigenlijk zeggen. Zijn offer is voldoende. Zijn offer is meer waard. Hè? Als we een beetje verder lezen, ik ga een beetje heel schuin lezen. En je ziet dat Jezus zijn offer veel beter is dan het offer van beesten. Dan gaat hij in hoofdstuk 8 zeggen dat... Ah, hier. Vers 7. Wil je lezen, Stranden, vanaf vers 6?
Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedig, waardiger dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan was er geen ruimte geweest voor een tweede.
Dus, het tweede verbond is beter dan het eerste. Want het tweede verbond is gebaseerd op het bloed van Jezus. Bloed van Jezus, want alles moest met bloed worden bekrachtigd. Hè? Een verbond moest worden bekrachtigd op basis van bloed. En in het Oude Testament was dat op basis van het bloed van de offers van de beesten. Maar nu ging het worden gedaan tussen God en het bloed van Jezus. Amen. Dat is veel krachtiger. Amen. Want wij kunnen falen als wij... Als wij ons niet houden aan het verbond, wordt het verbond verbroken en moeten we opnieuw een offer plegen. En we moeten weer een offer. En we moeten weer een offer. Maar het nieuwe verbond is veel beter. En dan gaan we lezen vanaf vers 8. Ik zal u anders ook een NBV geven, want je hebt geen NBV, hè?
Nee,
hè? Hier, deze leest hetzelfde als we Anna leest. Hier is welke vers zitten we weer? Vers 8, hè?
Ja. Hoofdstuk 8, vers
2. Ik denk dat het is toch geen NBV. Lees een keer, Anna.
Vraag 8.
Ja.
Maar God berispt zijn volk met de woorden... De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot met mijn voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik me niet langer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.
Wauw. Dus hij quoteert hier, vanaf vers 8, een serieuze quotatie, uit Jeremia, hoofdstuk 31, 4 versen 31 tot met 34. Maar die quotatie, die profetie eigenlijk, van Jeremia, spreekt over een dag dat er een nieuw verbond gaat komen. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen, in hun hart zal ik ze neerschrijven. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ken de Heer, want allen zullen ze mij kennen van klein tot groot. Ik zal een wandaad vergeven. Dus de schrijver hier interpreteert dit, dat de profetie vervuld is in Jezus. Ja? En dat we niet meer moeten omkijken naar het oude verbond. Want iets dat oud is, is oud en is vervangen door iets nieuws. En dan zegt hij iets heel straf, vers 13. Lees maar.
Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld.
Mm-hmm.
En wat verouderd en verjaard is de teloorgang nabij.
Is de teloorgang nabij. Heel goed. Is er een andere? Wat zegt u vertaling, de laatste woord?
Door te spreken van een nieuw verbond, verklaarde hij het eerste verouderd.
Ja.
En alles wat verouderd en verjaard zal spoedig verdwijnen.
Zal spoedig verdwijnen, inderdaad. Hier staat het ook op. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning.
Ja.
Ja.
Dat kan ik wel nemen.
Ja. Ja, maar het, wat hier belangrijk is, is eigenlijk een hoop voor de christen. Dus de christenen die toen leefden, dus die onder die druk stonden om terug te gaan naar de tempel, ja, hij zegt, dat zijn allemaal schaduwen. Ja, die tempel, die offers, die hoge priesters die daar nog altijd binnen gaan, ze zijn nog altijd aan het doen, maar wacht mannen, dat is het verouderd systeem. Het is vervangen door het hemelse, dat daar de afbeelding van was. Nu dat het echte is gekomen, is het oude en de namaak niet meer nodig. En dat zal
verdwijnen.
En het is verdwenen. Nadat dit werd geschreven, was het nog maar een paar jaar. Een vijftal jaar. Tot in 70 na Christus, dat de tempel volledig werd vernietigd. En al de mensen... Al de Joden, al de Joodse christenen, die hier niet hebben naar geluisterd, naar dit boek van Hebreeën, die dachten van, oh, we zitten veilig in Jeruzalem, hè, daar kunnen ze ons niks doen, die zijn mee vermoord geweest door de Romeinen. Ja. En je kan dat op Wikipedia invoeren of in Google, kan je een keer opzoeken naar de siege, of Jeruzalem, 70 na Christus, hè, het beleg van Jeruzalem.
Ja.
En dan heb je daar zo een paar plaatjes van, dat zijn natuurlijk geen foto's van die tijd, want dat was niet. Maar het was een gruwelijke tijd. Ja. Eén schrijver zegt dat er niet genoeg hout en bomen in de omtrek van Jeruzalem meer waren om nog kruisen van te maken voor de Joden op te nagen. Dus er was zoveel hout en bomen gebruikt, die hebben er zoveel op genageld dat er niks meer in de omtrek aanwezig was. Het heeft 3,5 jaar geduurd, hè, die belegering. Dat is niet, ze hebben al lang zitten vechten. Maar uiteindelijk was het oordeel daar. We gaan even verder. Hoofdstuk 9, dat hebben we allemaal, heeft Emmanuel allemaal al uitgelegd. Dat gaat over de... Het eerste verbond noemt het hier, dus hè, wij noemen dat het oude verbond. De bepalingen over de lampenstandaarden, het heilige der heiligen, de ark wat er allemaal in zit, dat allemaal voorafschaduwingen waren. Hè. Dat gaan we even allemaal overslagen. In het midden van hoofdstuk 9 gaat het over het bloed van Jezus, dat veel beter is dan het bloed van beesten. Dus het verbond is beter. Ja. Wacht. Het einde van hoofdstuk 9, dan misschien. Oké, vanaf vers 25. Hanna, het gaat over Jezus. Jezus brengt daar niet. Ja.
In hoofdstuk 9.
Ja, vers 25.
Hij offert zichzelf daar niet telkens opnieuw. Hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat, met bloed dat het zijne niet is, want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. Mensen moeten eenmaal sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonde van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen. Niet om opnieuw de zonde op zich te nemen, maar om te redden wie hem verwachtte.
Hmm. Oké. Okay. Hij geeft hier ook een waarschuwing. Hij heeft, heeft maar één leven, vers 27. Jezus, de nieuwe hoge priester, is niet zoals de oude hoge priesters, die elke keer opnieuw een offer moesten brengen. Niet met hun eigen bloed, maar het bloed van beesten. Maar Jezus heeft met zijn eigen bloed het offer gebracht. En dat was genoeg, zodat Jezus niet opnieuw en opnieuw moet lijden. Waarom was Jezus bloed genoeg? Weet iemand dat? Waarom was Jezus zijn bloed genoeg?
Omdat
hij geen zonde, omdat hij genoeg genoeg gezondigd. Ja, en dat is zonder zonde, smetteloos. Ja,
dat bloed was zuiver.
Ja.
Volmaakt, ja.
Ja. Ja, smetteloos, volmaakt. Ja. En bovendien, het was menselijk bloed. En dat is voldoende voor de mens te redden. Hè? Ja. De eerste Adam, hè, door zijn fout, heeft ertoe geleid dat al diegenen die in Adam zijn voetsporen treden, ook zondigen. Ja? Mm-hmm. Maar de tweede Adam heeft niet gezondigd en door de kracht van zijn bloed en zijn heiligheid maakte al diegenen die in de tweede Adam zitten, bij Jezus dus, mm-hmm, hè, hetzelfde krijgen. Dus er moest een tweede Adam komen. Geen beest. En niemand kon het. Ik bedoel, welke mens? Welke mens kon zich houden aan de wet? Aan de heilige wet van God? Niemand. Ik heb het zondag ook gezegd, vanaf het moment dat je opstaat, tegen de middag heb je waarschijnlijk al tekort gedaan, want je moet de Heere God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, al je verstand. Je moet alleen maar doen wat Hij wil. Niemand van ons kan, alleen Jezus. Mm-hmm. En daarom dat Jezus ook de woorden heeft gekregen bij zijn doopsel: dit is mijn geliefde Zoon. Mm-hmm. In wie ik veel vreugde vind. Amen. Niemand van ons op ons eigen, hè, vindt vreugde bij de Heer. Maar er is één manier om vreugde te vinden bij de Heer. En hij zegt het in hoofdstuk 11, vers 6. Ja, je hebt gelijk, in zekere zin. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Amen. En het gaat niet alleen...
Als je iets doet, ik wil zeggen, als je dat doet, dan doet je uitwaarom... Om het zelf vol overtuigen, anders moet je dat toch niet?
Nee, dat is waar.
Alleen normaal gezien toch, hè? Als je iets, hier ook op aarde, als je iets doet, dan doe je dat, ofwel doe je het, ofwel doe je het niet.
Ja.
Dat wil ik zeggen. Hè?
Dus ja, het doet, maar je moet het doen, de reden waarom dat je het doet, hè, is in dit geval omdat je een opnieuw geboren schepping. Je bent nu in Christus. Aangezien dat Christus de enige is in wie God vreugde heeft gevonden, als ik buiten Christus ben, kan ik God niet plezieren met mijn eigen werken, ook zelfs niet op mijn beste dag. Ja. Maar aangezien dat ik in Christus ben, amen, en ik geloof daar, en ik weet dat zijn offer voldoende is, en ik baseer en ik vertrouw en ik beroem mij op Jezus zijn offeren, Jezus zijn werk, en ik zeg dank u Jezus, en alles van daaruit vloeit, dan zegt God, ha, iemand begrijpt het. Amen. Iemand ziet wat ik heb gedaan voor hun. Amen. Maar als we inderdaad onze eigen manier, onze eigen weg gaan proberen te vinden om God vreugde te geven, dan gaat God zeggen van, ah, het gaat niet lukken. Snap je? Waar zijn we nu gekomen? Laten we terug naar het einde van hoofdstuk 9. Ik had gezegd... Dus Jezus zijn offer is voldoende. Hè? Dat je altijd en zijn bloed is genoeg. Ja? Vers 27. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Ja, vers 27. Eens moeten mensen sterven, daarna...
Hoofdstuk 10?
Ja, nee, hoofdstuk 9. Dat is hoofdstuk 9. Ja. Eens moeten mensen sterven, daarna volgt het oordeel. Dus die priesters, hè, die gewone priesters, die sterven, mm-hmm. Ja, dat is gedaan. Die kunnen niet opnieuw terugkomen om nog eens een werk te doen en nog eens opnieuw. Maar we hebben chance dat er een chance, ik vind dat een slecht woord, dat er iemand is die plaats heeft genomen in de hemelse sfeer. Die is gestorven, maar is opgestaan, is het oordeel van God gepasseerd, amen, omdat het bloed van Jezus, zijn bloed en zijn werk, amen, heeft de rechtvaardigheid van God over zich afgeroepen, waardoor dat hij nu in de rechterzijde van Gods majesteit, de rechterzijde trouwens, ben ik vergeten te vermelden, wat wil dat weer zeggen?
Macht.
Ja, inderdaad, de macht, de kracht, de glorie, inderdaad, van God, met andere woorden, Jezus heeft daar plaatsgenomen door zijn werk, door volledig gehoorzaam te zijn, door de zonde op zich te nemen en nederig te zijn, kunnen we lezen in het boek van Filippenzen. En daardoor is opgestaan en God heeft hem plaats gegeven waar niemand anders plaats heeft. Amen. Buiten. En Efeze zegt dat, zij die in Christus zijn, wij zijn met hem gezeten in hemelse sfeer. Dus, snap je? Dat is nu nog geen realiteit in het echt. Het is iets dat reeds in de geest is, maar nog niet helemaal uitgewerkt in het vleeselijke, maar dat gaat komen. Hè? Daarom dat hem hier zegt, net zo zeker is dat Christus die eenmaal geofferd is om de zonde van veel te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden, wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde. Dus hij komt nogmaals voor een tweede maal. Hij zal voor een tweede maal verschijnen. Amen. Maar dan is het niet, dan gaat het niet meer om de zonde. Met andere woorden, hij komt niet meer terug om nog eens te sterven. Want dat is gedaan. Dat is voldoende, dat is weer. Hij zegt, het is weer een bewijs. Tweede maal dat God terugkomt, is het voor een oordeel. Ja? Oordeel is een uitwerking van zijn eerste komst. Heb je het aanvaard of niet, zijn eerste komst? Hè? Heb je zijn werk, heb je zijn bloed aanvaard? Ben je opnieuw geboren? Ja, prijs de Heer. Amen. Nee, dan volgt het oordeel. Ja? Maar dus, ja, wat die vers ook wil zeggen, eens moeten mensen sterven, daarna volgt het oordeel. Er is geen reïncarnatie. Ook niet. Ja. Veel geloven misschien in, er komt nog wel een kans, of ik kom terug, of eens dat ik ben gestorven, misschien moet ik even wat in vage vuur zitten, moet ik misschien eerst wat pijn lijden, en mag ik dan binnen? Mm-hmm. Ja, hier staat, mensen sterven, en that's it. Er zijn geen tweede kansen. Ja. Snap je? Oké. Okay. Oké. Okay. Dus, hoofdstuk 10. Ja, dat is eigenlijk een vervolg van hoe beter het nieuwe verbond is ten opzichte van het oude verbond. Maar ik ga wel naar de conclusie, vers 19. Vers 19. Dit is eigenlijk de samenvatting van deze twee hoofdstukken en wat het betekent voor u nu.
Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam door het voorhangsel heen een nieuwe, levende weg gebaand en doet nu als hoge priester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart. En ons lichaam met zuiver water is gewassen.
Nee, even zeggen. Amen. Dus, wat betekent dat nu voor ons? Wel, hij zegt hier, dankzij het bloed kunnen we zonder schroom. Dat stond ook zo in die vertaling. Mm-hmm. Ja, zonder schroom. Wat wil dat zeggen, zonder schroom? Zonder schroom. Ja, zonder schaamte. Binnengaan in het heiligdom. Ja. De hoge priester, die daar maar één keer trouwens maar binnenkomt, hè? Doorheen het voorhangsel, kon er één keer, dat was niet zonder schroom, of zonder angst, ja, zonder schaamte, dat was meer met angst, want stel, dat hij iets verkeerd had gedaan in heel dat ritueel op weg naar het heilig der heiligen. Hij moest wassen, hij moest besprenkeld worden, moest zijn broek, moest de geit worden. Dat moest allemaal perfect. En hij mocht zelf geen zonde, hij moest ook offeren voor zichzelf. Ja. Maar stel dat hij toch iets te weinig had geofferd, of hij had een zonde gepleegd waarvoor dat hij geen offer had gegeven. Broer Emmanuel heeft het ook gehad over zonden die jij je bewust hebt gedaan en zonden die je onbewust hebt gedaan, waarvan dat je het niet weet. Hè? Maar dat moest ook veroffen. Allee. In ieder geval, ik kan je nou voorstellen, moest jij de hoge priester zijn en je hebt die taak en je moest dat goed doen. En als je het niet goed doet, werd je gewoon in aanwezigheid van God gewoon... Ja.
Stress.
Ja, dat is stress, hè?
Ja, dat is
stress. En dan zou ik al een inventaris maken van het voorbije jaar. Oei, wacht, even zien, heb je daarvoor gezond? Dus jij komt daar binnen. Ik denk niet dat het echt... het zal wel vreugdevol zijn geweest, want de zonden gingen vergeven worden... Ja. Voor het volk, en het volk keek er naar uit. Dat was een fantastische feestdag. Hè? Dat was een feestdag dat iedereen daar aanwezig moest zijn. En iedereen daarna, hè, dat het bloed werd gegeven. En dat die man buiten kwam. Iedereen was, prijs de Heer. Hij heeft het overleefd. Hij is niet dood, onze zonden zijn vergeven.
Ja. Dus het was dat schijnt ook in het Vaticaan, dus het schijnt ook een beurt. Die ook maar één keer per jaar overgaat.
Ja, maar dan zie je.
Ja.
Die wilde dat misschien nabootsen.
Ja, denk ik. Ik heb dat gelezen, hè. Dus,
ja, maar die bootsen dat misschien na. Die zitten ook nog in touw.
Dat zal waarschijnlijk ook wel zijn.
Die zitten ook nog ergens in touw. Waar dat er één priester, de paus mag binnengaan misschien. Hè.
Ik heb niet aan het begin van het kerkjaar gewoon gezegd. Ik weet niet welke zin dat dan is.
Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, zonder schroom is in grote tegenstelling met het Oude Testament, waar je toch met bibberende knieën, gemengeld met vreugde in het verschiet, als het lukt. Maar nu is het dus eigenlijk zonder angst. En pas op, wij christenen, wij sukkelen daar ook meestal mee. Want we lezen dat, maar eigenlijk lezen we erover. En komen we niet altijd zonder schroom in... de aanwezigheid van God, omdat we denken dat we niet goed genoeg hebben gedaan en we zitten te denken van, is mijn offer wel genoeg en heb ik wel goed genoeg boete gedaan, heb ik mezelf wel bekeerd van alles. En we zijn eigenlijk aan het doen wat een hoge priester aan het doen was, in plaats van te focussen en te danken en te vertrouwen van Vader, ik lees hier, dat dankzij het bloed, amen, door het voorhangsel heen, met andere woorden, dat voorhangsel is gescheurd wanneer dat Jezus stierf. Hè. Dat was letterlijk in de tempel gescheurd. Ik had graag in die tijd daar een camera laten hangen daar in die tempel en dan het gezicht van die priesters die daar dienst aan het doen waren in het heilige, niet het heilige der heiligen waarschijnlijk niet, in het heilige die opeens... En daar staat een ding, ineens...
Ik denk dat het schrik van mijn leven gaat hebben.
Ja, ik denk dat... Want normaal, de ark, die dat daar stond... Nee, die stond daar niet meer, die was weg. De ark was weg al sinds 600 jaar, sinds de ballingschap was weg. Maar normaal, als dat gebeurde, dat wil zeggen dat de heiligheid van God zo on full display was. Wat not done was. In zekere zin. Daarmee dat het ook wordt afgeschermd.
Ja, ja.
Maar goed. Vers 22. Laten we God... dat is dan misschien... Laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is. Dit is de vertaling bij mij. Hoe dat het zegt. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Zie, wanneer wij in geloof laten dopen. Amen. Is ons lichaam, en ik denk dat het daar iets mee te maken heeft, waarom dat hij zegt met zuiver water, de meesten zien daarin een verwijzing naar de doop, hè? Waarin dat uw hart gereinigd wordt en dat je van een slecht geweten bevrijd wordt. Zo kom je binnen in de aanwezigheid van God. Amen. Dat is het effect van Jezus en offer. Maar hij gaat verder, vers 23.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat is te meer, naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Oké, even zwijgen. Dus hij zegt, blijf samenkomen, blijf hopen, blijf volharden. Want Jezus is de enige weg, zijn bloed is genoeg. Hè? Je moet niet teruggaan naar al die oude dingen doen. Blijf elkaar aansporen, ja? Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Met andere woorden, ook al moet je nu lijden, God is trouw, maar ga niet terug. Ga niet weg. God is trouw, hij zal er wel doorkomen. Ook al moeten lijden, ook al moeten sterven zelfs. Ja? God is trouw. En hetgeen dat hij aan ons heeft beloofd, hè, die erfenis, waarbij we geskipt in vers 10 staat, die erfenis die we gaan krijgen, die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, hij is trouw. Dus blijf ik aanmoedigen. Niet wegblijven van de samenkomsten, des te meer de dag van zijn komst zien naderen. En in hun tijd was dat letterlijk het oordeel over Jeruzalem dat er aan zat te komen. Ja? Dat was, of dat hong in de lucht in die tijd. Spanningen tussen Rome en de Joden, dat was al bezig. Die stonden niet op goede voet, die stonden nooit op goede voet, zelfs niet in de tijd van Jezus. Maar nu was het echt op een moeilijk moment. Eigenlijk kun je het vergelijken met de situatie in Israël momenteel, hoe dat het er nu aan toe gaat tussen Israël en Palestina. Het is oorlog gewoon. Hè. Die oorlog die er nu is, is zoals dat de oorlog tussen Rome en Israël zou zijn in midden jaren 60. Maar daarvoor waren de spanningen, die waren toen al aanwezig. Laatste vers, vers 26, komt een heel grote waarschuwing, jawel.
Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden. Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt, is er geen pardon. Wanneer er tenminste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Mm-hmm. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt, terwijl hij erdoor geheiligd is en de geest van de genade veracht.
Okay. Dus het gaat hier om een waarschuwing. En als je leest in begin vers 26, en wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. Nu, sommigen denken van, oei, mag niet meer zondigen, maar het gaat hier over een specifieke zonde. En de context, als je daarvoor leest en een beetje daarnaast, gaat het over een specifieke zonde van het afvallen van het geloof. In het Grieks heeft dat een naam, dat noemt apostasie. Afvallen van geloof. En legt dan ook uit, een dus beetje verder.
Die gelovig waren, die dan niet geloven.
Die dus eigenlijk geloven. Teruggaan.
Aan het oude.
Ja. Die dus eigenlijk Jezus niet meer aanvaarden, Jezus niet meer opberoemen, geen geloof meer hebben in het bloed van Jezus voor hun redding. Maar dus naar iets anders gaan voor hun redding. Want dan is er geen offer meer mogelijk om u te redden, want je gooit het enige offer dat mogelijk is weg. Ja? Hij zegt het ook in vers 29, hoeveel zwaarder zal dan de straf zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt en het bloed van het verbond ontheiligt. Dus het gaat over al diegenen, en naar wie dat hij schrijft, over diegenen die aan het twijfel zijn om terug te gaan naar de wet. Om daar hun redding in te vinden. Omdat ze niet meer volharden, omdat ze niet meer vertrouwen op hetgeen dat Jezus heeft gedaan. Ja? En ze denken van, waar blijft die Jezus? Ik stop ermee, ik ga niet meer samenkomen, ik ga hem terug. Het is alsof, stel dat ik een andere godsdienst had. Stel dat ik moslim was. En ik kom tot Christus. Een heel openbaring, prijs de Heer. Maar na enkele jaren ben ik overtuigd of ben ik ineens niet meer zo overtuigd, zal ik zeggen, van de goedheid van God. En ik wil me terugbrengen onder mijn vroegere religie, omdat ik daar toch ineens meer vrede in vind. En terug onder moslim, als moslim. Dat snap je? Dan ben ik eigenlijk Jezus bloed aan het onheilig, die mij in de eerste plaats had gered. Maar nu ga ik terug, snap je? Dus daarmee in dit geval, in deze zin moet je het oppakken. Trouwens, niet de eerste waarschuwing in deze brief. In ons succes waren er ook weer waarschuwingen. Dus je ziet het nieuwe verbond, en ik heb bijna gedaan, het nieuwe verbond is beter dan het oude. Dus waarom teruggaan naar het oude? Als we teruggaan naar het oude, vertrappen we het bloed van Jezus, maken we het onheilig. Ja? Dat is eigenlijk hetgeen waaraan dat we moeten vasthouden. En dat is niet makkelijk, want ons vlees, onze oude natuur wil teruggaan naar het oude, wil teruggaan naar van waar dat we komen. En vergeet soms dat we een nieuwe identiteit hebben in Christus. Daarmee dat we ons steeds moeten vernieuwen in ons denken. Hè? Vernieuwen in gebed, vernieuwen door samen te komen, Bijbelstudie. Amen. Vernieuwen in ons denken. Dat we om het duur dat dat niet meer een effort is, maar iets dat vanzelfsprekend is. Mijn nieuwe identiteit. Ja, ik denk daar niet meer over. Het is wie ik ben. Ik moet het niet meer forceren. Ik moet me niet meer forceren om christen te zijn. Het komt natuurlijk. Ja, en dat is een kwestie van herhaling en vernieuwing van denken. Ook brainwash, jezelf brainwash. Ja, we doen dat met dieren, we doen dat met andere mensen. Als je iets genoeg herhaalt, als je iets genoeg zegt tegen iemand, om het duur gaan ze dat geloven. En na een tijd is het geen kwestie meer van geloof, maar is het onderdeel van hun wezen, van hun persoonlijkheid, van hun karakter. Als jij iemand genoeg, lang genoeg neerdrukt en moet zeggen, een laag zelfbeeld geeft, weinig zelfvertrouwen, als je ze de hele tijd wijs maakt dat ze tot niks in staat zijn, zeg het lang genoeg.
Ja.
En in het begin gaan ze nog twijfelen, denk ik, het is niet waar, en dan gaan ze daartegen vechten, dan gaan ze iets doen en dan falen ze misschien. En dan zeggen ze, zie je wel, je zei faal. En dan gaan ze zeggen, oh ja, laat me zeggen, kan niet. En heb je genoeg traumatische ervaringen op een rij, en je begint te geloven, en een paar jaar verder, moet het niet meer geloven, is het onderdeel van je persoonlijkheid. Ja. En opnieuw geboren worden is eigenlijk een reset doen in je persoonlijkheid, in je denken, in je gedragingen, in al die pathways, je neurale banen in je hersenen die gecreëerd en geslepen zijn. En natuurlijk als je ouder bent, die zijn al meer geslepen. Er is een zegening om van zo jong af aan mogelijk, zoals onze zusters Rebecca en Lea. Het is een zegening om van zo kleins af aan mogelijk met de Heren samen te leven. Want zij gaan heel veel trauma's vermijden. Allee, hopelijk. Ze zullen ook niet andere trauma's krijgen, Hanna, waarschijnlijk. Kerktrauma's.
Hopelijk niet.
Maar broeder Frank Montrose van Frankrijk Parish Church, die was ook op Groot-Brittannië op de conference. Hij mocht naar de jeugddienst spreken. En hij zei heel krachtig, hij zegt, veracht niet de opvoeding die je hebt gekregen in de kerk, zegt hij. Want hij zegt, ik wou dat ik die opvoeding had. Want ik heb door een hel moeten gaan. Ik heb heeft letterlijk in drugs, in criminaliteit gezeten. Jongs af aan in bendes. Je doet daar trauma's op. Je maakt daar schulden. Je maakt daar criminele gegevens. Je bent bekend bij de politie. Je moet er soms voor boeten de rest van je leven. Omdat je stomme zaken hebt gedaan. Tijdens je tieners, tijdens je jeugd, je twintigers. En je creëert ook dwanggedachten en trauma's die een lange tijd duren om er vanaf te geraken. Amen. Maar dank de Heer voor zij die opgroeien. Nu wil dat zeggen dat er geen hoop meer is voor al die ouderen die tot de Heer komen. Nee, er is hoop. En de Heer kan u van de ene dag op de andere alles nieuw maken. Maar uit ervaring leert mij dat dat heel zeldzaam voorkomt, dat een mens de volgende week ineens alles begrijpt wat dat dit boek zegt over hem. Nee, heeft tijd nodig. Heeft tijd nodig. Maar het is een kwestie van uzelf op te leggen, in het begin zeker, totdat het een deel uitmaakt van het personeel. En dan denkt u zelfs niet meer na over van uw broeder liefhebben. Het wordt deel van uw natuur. Het wordt deel van wie je bent. Omdat Jezus in mij zit en ik weet wie ik ben. Maar ik ben niet gemaakt om te haten, ik ben gemaakt om lief te hebben. En de persoon die mij uitlacht, ik ga er geen boek naartoe smijten. Ik ga hem zegenen, want het maakt deel uit van mij. Amen. Als iemand mij wil uitmaken, ik ga niet daar zo staan als een bange wezel. Nee, ik weet wie ik ben. Jezus zal over mij oordelen en Jezus zal over hun oordelen. Ja. Amen. En dus daarmee, Jezus is een goed voorbeeld. Hoe dat hij omging met situaties. Fantastisch. Maar hij heeft gezegd dat wij hetzelfde zouden doen. Amen. Dus kunnen we even bidden in Jezus' naam. Vader, ik dank u, Heer, voor de mensen die zijn samengekomen, Heer. Laat de realiteit van het nieuwe verbond, Heer, die groter is dan het oude, laat het een realiteit worden in ons leven. Heer, laat ons vernieuwd worden door de effecten van het nieuwe verbond in ons denken, Heer. Laat het vernieuwd worden, opnieuw en opnieuw, zodat het deel